vanuit een economisch gezichtspunt was de introductie van de euro economische onzin. Ik bedoel, het was puur politiek gemotiveerd. Als het geen bindmiddel is, kan het als een splijtswam werken. Nou, dat is de euro in sterke mate. Heeft zo gefungeerd. Het scheidt de geesten. Het zorgt voor enorme spanningen. Op een gegeven moment krijg je een grote, zoals ik zeg, die te goede verdampen. En dat betekent dat onder andere pensioenfondsen dat moeten gaan afschrijven. Maar echt plezier, echt geluk ontstaat doordat we de goede dingen doen. Heel goed met onze kinderen omgaan. Dat zij een beetje goed terechtkomen. Goed met mijn werk omgaan. Dat ik echt op een zinvolle manier bezig ben. Dat ik ook iets bijdraag aan het grote geheel. Dat geeft enorm veel voldoening. Voor mij is dit geeft voldoening. Hè? Na te denken over hoe zit de wereld in elkaar. Dat met jou te delen. Ja. Merken dat we iets gemeenschappelijk hebben. Dat geeft me enorm veel vreugde.
Goedendag allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij een nieuwe aflevering van de Holland Gold podcast. De podcast over geld en geopolitiek met iedere week weer een andere bijzondere gast. Vergeet je niet te abonneren en straks deze video te liken. Mijn gast vandaag is iemand die ik al een paar keer gesproken heb op andere kanalen, maar nog nooit hier bij Holland Gold. Dus ik ben erg blij hem vandaag tegenover mij te hebben. En dat is emeritus hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit en professor humane economie aan de VU, Arjo Klamer. Welkom Arjo.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, wij kwamen elkaar laatst tegen bij een evenement van de Vlaamse filosoof en econoom Brecht Arnaert.
Ja.
Dat was bijzonder om jou daar te zien. Dat was toch een zaal vol redelijk anarchistische, libertarische mensen. En ja, jij bent een SP'er. Iemand die erg voorstander is van de humane economie. En toch zat je daar en bleek je ook behoorlijk wat overeen te hebben met Brecht Arnaert en met Lex Hoogduin die er ook was. Wat was je indruk van dat event?
Nou, eerst keek ik een beetje van op om daar in een Van der Valk Hotel uitgenodigd te worden om over Oostenrijkse economen te spreken. De meeste mensen hebben geen flauw idee wat dat betekent. In Amerika heb je een paar groepjes die zich daarmee bezighouden. Dus om dan hier in Nederland een hele zaal vol met mensen te vinden die daarin geïnteresseerd zouden zijn. Ja, dat vond ik wel verrassend.
Ja.
Maar zoals je zegt, kijk, ik ben een intellectueel ook. Dus ik vind ideeën interessant. En ik praat liefst met mensen die zeer uiteenlopen qua ideologie, opvattingen. En dat vind ik vandaag de dag extra intrigerend. Omdat iedereen heeft over fragmentatie, polarisatie en weet ik van allemaal. Maar om met elkaar te onderzoeken van wat houdt ons nou eigenlijk bezig? Waar gaat het nou eigenlijk om? Die vraag die stel ik altijd. En dan vind ik het eigenlijk wel spannend worden.
Ja, dat is mooi hoe je uiteindelijk toch op zoek gaat naar de verbinding. En veel van jouw anekdotes op podium werden ook door mensen gewaardeerd. Je zag dat je de zaal een vervoering bracht door een aantal van de dingen die je vertelde. Het zou leuk zijn als we er later in het gesprek ook nog over praten. Ja. Met name een aantal economische keuzes die je moet maken als opa. Ja. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. Laten we beginnen met wat meer monetaire zaken. Want je bent behalve professor humane economie ook bekend in Nederland als een van de meest consistente criticasters van de euro. Al meer dan 30 jaar maak je je zorgen over de euro. Nog voor introductie was jij daar erg mee bezig. Je gaf aan in een brief met 100 andere economen in de jaren 90 van jongens, politiek, doe dit niet. Dit is gedoemd te mislukken. Ga niet die euro in. Je hebt je er toen heel hard voor gemaakt. Uiteindelijk kwam die euro toch. Je hebt ook nog een boek geschreven. De euro valt en wat dan? De euro is nog niet gevallen, maar er is natuurlijk wel een hoop noodverband aangebracht in de loop der jaren. Als je nu terugkijkt, we zijn nu in 2024, de euro bestaat 25 jaar giraal. Eerste vraag aan jou is, in verband met het jubileum, ben je nog gebeld door mainstream media of krant om terug te blikken op 25 jaar euro of helemaal niet?
Nee, dat niet.
Verbaas je dat?
Met 20 jaar wel, maar nee, met 25 jaar niet. Verbaas me niet zo, omdat iedereen is er nu aan gewend. Denkt dat het ook vanzelfsprekend is dat die euro er is. Terwijl we allemaal weten dat het ook kiele is geweest of hij iets zou halen. Er zijn een paar situaties geweest waar het echt dreigde ten onder te gaan. Maar nu met gedoe over Oekraïne en de klimaat en dat soort zaken verdringt dit een beetje weer naar de achtergrond. Dus ik heb ook niet heel veel ophef erover gezien of terugblikken van hoe geweldig die euro is. Dat die verhalen zijn vrij moeilijk te schrijven, denk ik. Maar ja, het is iets waar je op een gegeven moment mee leeft, denk ik dan. En, maar goed, ik blijf bij wat ik 30 jaar geleden al vond. Want ik ben er geloof ik in 1992 mee begonnen. Maar toen zat ik in Amerika. En dat blijf ik ook zeggen, vanuit Amerika, vanuit een economisch gezichtspunt, was de introductie van de euro economische onzin. Ik bedoel, was puur politiek gemotiveerd. Ook daar zeer bedenkelijk. Maar het hele idee van met al die verschillende economieën één munt te gaan invoeren, waarmee je allerlei instrumenten kwijtspeelt. Je kan geen rentebeleid meer voeren, je kan geen valutabeleid meer voeren. Dus dan moet je dat op een andere manier, moet je die aanpassingen gaan maken in economieën die helemaal uit elkaar lopen, helemaal weinig met elkaar, zeker niet in één stap lopen. Dat de ideeën die er toen bestonden over wat die euro allemaal teweeg zou brengen, echt uit de lucht gegrepen waren. Iedere econoom keek ernaar en zei wat een onzin. En dat was ook de gedeelde mening onder economen in Amerika, waar ik toen bij was.
Die moesten een beetje lachen om het idee zelfs, toch?
Ja, ik vond het echt typisch weer zo'n economische zinsel. En, er was eigenlijk ook heel weinig economische studies naar gedaan. Als die er waren, dan was de conclusie altijd dat het geen economische monetaire unie kon zijn. Hè, omdat er economisch en politiek te veel verschillen waren. Dus op alle criteria viel het af. En toch deden de mensen dat. Ik stond daar verbijsterd naar te kijken. En toen hadden we dus ook een aantal economen georganiseerd om te zeggen, jongens, dit is onzin. Dit kan niet werken. Maar gewoon op basis van wat wij als economen aan analyses in internationale systemen hadden gemaakt, was dit onzinnig. Dus het was op zich ook vanzelfsprekend dat economen zich daartegen zouden keren. En toen is me wel wat opgevallen dat hoe ideologieën werken. Want toen merkte ik dat het eigenlijk niet. Dit deed je niet meer op een gegeven moment. Hè, zo een paar jaar na toen die girale euro was ingevoerd, mocht je daar niet meer kritisch over zijn. Dat was gewoon not done. Het werd een soort taboe. Zo nu dan mocht ik wel ergens verschijnen om een beetje als een nar. Dat grappige verhaal vertellen dat die euro onzin is. Hè, dat mocht dan nog een paar keer. Want dat was leuk natuurlijk voor het gesprek, maar werd absoluut niet serieus genomen. Terwijl ik wist dat allerlei mensen, tot de directeur van de Nederlandse Bank toe, maar ook ministers in privé tegen mij hadden gezegd, Arjen, je hebt helemaal gelijk.
Ja, bijvoorbeeld Hans Hogevorst, die bij mij ook regelmatig te gast is in de show. Heeft natuurlijk de afgelopen jaren zich behoorlijk druk gemaakt en zich maakt zich heel erg zorgen over de toekomst van de euro. Maar die was natuurlijk in de jaren 90 als volksvertegenwoordiger.
En minister.
En minister, ook natuurlijk later. Maar toen bij het verdrag van Maastricht is hij gewoon bij het kruisje ja gezegd.
Ja, maar al die VVD'ers, Bolkestein en al die mensen zagen dat. En die hebben toen verzet aangetekend. En die hebben toen nog die hele die begrotingsafspraak en zo als voorwaarde erbij gekregen. Ja. De enige keer dat ik echt naar de Tweede Kamer ben gegaan en dat schouwspel heb mogen bekijken. En zie hoe eigenlijk het pleit verloor.
Ja, want Bolkestein was wel heel erg tegen de invoering. En die heeft, dat vertelde Hans nog, samen met Hans zijn ze langs allemaal zaaltjes gegaan in het land om mensen te overtuigen van dit is niet goed. En jij had toen ook een regelmatige lezing en bijeenkomsten. Uiteindelijk zijn ze toch akkoord gegaan omdat er toen begrotingsregels werden afgesproken. Ja. En zij dachten dan oprecht dat die regels voldoende sterk zou zijn om die munt solide te maken.
Iedereen zei, maar dat waren we ook over eens dat een wassen neus zou zijn.
Dat zeiden ze ook al wel, of niet?
Op dat moment ook al. Ja. Maar dat was even voor hun om een gezicht te redden. En kijk ons even stevig zijn. Maar goed, de eerste natuurlijk die regels aan hun laars lapte waren natuurlijk de grote jongens. Ja, Duitsland en Frankrijk.
Maar Bolkestein was later, werd die eurocommissaris. Is hij misschien in het vooruitzicht gesteld dat hij eurocommissaris zou kunnen worden als hij zijn verzet zou opgeven?
Dat zou kunnen, maar wat je merkt is dat je, wat ik zei, het wordt een soort ideologie. Dat betekent dat je daar niet meer tegen in mag gaan. Het wordt een taboe om dat te doen. Ik dat is later ook uitgezocht hoor, maar dat ik dan bepaalde posities waar ik voor aanmerking kwam, zoals kroonlid van de SER, dat dat niet meer doorging.
Hoe weet je dat? Is dat jou echt verteld door de
SER? Nou, er was een keer een journalist van de Wall Street Journal. Ik kwam hier een keer een rapport over te schrijven over die weerstand tegen de euro. Ik had hem dat gezegd, maar hij mag als journalist dat nooit publiceren als hij geen onderbouwing daarvan heeft. Dus toen heeft hij dat gezocht en gevonden. Maar ik kon niet tegen mij even zeggen van wie dat nou bevestigd had.
Okay.
Want zo gaat dat. Ja. Het is allemaal in het circuit. Ja. En op een gegeven moment komt jouw naam op en dan wordt daarover gesproken. En dan word je afgeblazen omdat je, ja, dit is die vent die tegen de euro is. Dat is einde verhaal. En dat heeft hij dus bevestigd gekregen dat het zo werkt.
En zelfs begin jaren 90, toen had je op een gegeven moment een keer een column geschreven in de Volkskrant over de spooktrein. Dat hij door zou denderen. Ja. En dat was 92 of zo. Maar toen werd er ook overwogen om niet te publiceren.
Ja, dat heb ik begrepen. Dat was mijn eerste column. Wat ik zou doen. En toen hebben ze overwogen om dat niet te publiceren. Omdat het toch te kritisch was ten aanzien van de euro in Europa.
Zo meer dan 30 jaar eigenlijk is het lastig om gefundeerd tegengeluid gepubliceerd te krijgen. Omdat ook de mainstream media blijkbaar dus toch bepaalde bias hebben of bepaald vooroordeel ten aanzien van.
Ja, dat merk je dan. Ja. Ik heb geprobeerd toen bij het 20-jarig jubileum nog die economen weer bij elkaar te krijgen.
Ja.
Maar
dus Robert Vendrik zit erbij, of weet je het, Kees Vendrik,
Robert Wendt, Geert Reut en een hele verzameling economen.
Ja.
En ook niet de minste. Maar die zeiden allemaal nee. Een paar, maar ze wilden er niks meer mee te maken hebben. Ik zeg maar, er is toch helemaal niks veranderd. We zijn toch, we hebben nog, de economische mechanismen zijn niet veranderd. Ik bedoel, het is nog steeds, hebben ze nog steeds gelijk. Ja, dat hebben we wel, maar ze wilden daar.
Waarschijnlijk omdat hun carrières inmiddels te afhankelijk zijn geworden van de status quo.
Ja, je verliest daar geld mee, je verliest daar reputatie mee. Je wint er niks mee. Dat is eigenlijk hun, en misschien hebben ze ook wel gelijk ook. Maar dat geeft wel weer aan dat. En ik weet inmiddels dat er enorm veel twijfels zijn bij allerlei vooraanstaande bankiers over.
Ja.
En het is eigenlijk nu meer. Mag je dat zeggen, ook onderling? Er wordt veel kritiek geuit. In Duitsland heel sterk. Dus de euroval is ook gebaseerd op een scenario dat de Duitsers gaan afhaken.
Ja.
Omdat die eigenlijk, wat het beleid ook dat de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren gevoerd is zo, gaat zo tegen de overtuiging in van Duitsers. Dat gemakkelijke geld en die obligaties maar opkopen.
De Duitsers was natuurlijk beloofd van de euro gaat gestoeld worden op de principes van de Bundesbank. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de Franse centrale bank geworden feitelijk.
Ja, het is een Frans beleid geworden. Ja. Of Italiaans, of dat draag je natuurlijk. Maar ook daar, ik bedoel, als je dat allemaal zo ziet hoe dat gaat. En dat ze daar ook mee wegkomen. Maar de hele crisis toen in 2008, 2009. Waarbij de Grieken natuurlijk vooral de pineut waren. Dan zie je eigenlijk hoe dat dan werkt. En dat ten koste gaat van heel veel mensen.
Ja. Ja, want Wellink heeft ook recent nog aangegeven in de Telegraaf een artikel. En Wellink is ook al bij mij te gast geweest. Althans, ik ben bij hem thuis geweest. En binnenkort volgt er weer een nieuw gesprek. Maar die maakt zich ook zorgen. Terwijl die natuurlijk uiteindelijk, toen hij de kans had, had hij het kunnen tegenhouden. Hè? Maar uiteindelijk heeft hij als DNB ook een vinkje gezet van we gaan tot invoering over.
Maar hij moest wel.
Hij heeft mij ook verteld toen dat hij ook wel moest. Net als Hans Hogevorst zei van ik moest wel een vinkje zetten. Want uiteindelijk was het verzet zinloos. Dat was nou eenmaal de richting die men opging.
Ja, en dan merk je waar die bestuurders dan, onder welke druk die staan. En hoe je ook niet meer kan handelen naar je eigen geweten en overtuiging. Maar gewoon, of je gaat mee of je moet weg.
Ja. Maar het is toch eigenlijk triest dan, weet je, dat je in zekere zin, dus heb je een democratie, maar als het erop aankomt, gaat de richting buiten de mensen om worden bepaald.
Ja. Dus je zou kunnen zeggen, daarom kom ik bij het begrip ideologie. En op een gegeven moment zit in een systeem, zit een bepaalde ideologie. En dat betekent het eigenlijk dat je niet anders kan denken. Ja, je kan wel anders denken, maar dan doe je niet meer mee. En dat is wat een ideologie doet. Dus er is niet echt... En dat ergens ook wel begrijpelijk, want op een gegeven moment heeft het geen zin om met die euro bezig te zijn als er voortdurend mensen, criticasters erbij zitten die zeggen het gaat niet werken. Nee. Dat begrijp ik ook wel.
Ja. Want mensen zijn gewoon dan advocaat van de duivel, mensen zien natuurlijk dat de munt bestaat, hij werkt. Het is vrij makkelijk, je hoeft niet meer te wisselen op vakantie. Ja. Dus, maar goed, het gaat allemaal natuurlijk tegen de prijs. En die prijs is... dat er een soort van instabiliteit zich opbouwt onder huids.
Ja.
Die op een gegeven moment, net als in de eurocrisis, weer opnieuw tot uitbarsting gaat komen.
Ja, dat gaat gebeuren. Want je hebt nu enorme overschotten, enorme tekorten. Ja. Kijk maar het handelsverkeer. Nederland is natuurlijk een land met enorme overschotten. En iedere econoom zegt van ja, dat kan je niet volhouden. Dat gaat een keer fout. En dan moet je aanpassingen. En die aanpassingen zijn ontzettend pijnlijk als je geen valuta-instrument hebt, hè, waarbij je de prijs van een heel land kan veranderen. Dat is erg hartstikke handig. Of dat je rente kan variëren in verschillende landen. Dus dan heb je tenminste iets waarbij er weer wat evenwicht tot stand komt. Maar dat kan nu niet.
Nee.
Dus nu moet je via inflatie of via werkloosheid of dat soort mechanismes proberen weer een evenwicht te zoeken. Nou, dat is ontzettend pijnlijk.
Ja, want als je dan nog eens samenvat wat jouw grootste bezwaar is tegen de euro. Enerzijds dit dus, anderzijds als je het ook nog eens academisch onderbouwt, dan is er geen sprake van een optimaal valutagebied hier in deze eurozone.
Geen optimaal valutagebied, omdat de economieën te uiteenlopen. Zoiets dergelijks kan je natuurlijk ook in Amerika zeggen dat Mississippi en Massachusetts zijn totaal verschillende economieën. Maar zij hebben als voordeel dat ze nog een politieke eenheid hebben, vormen.
Ja.
En dat betekent dat in Amerika 30% van alle belastingen gaat naar Washington. En Washington kan besluiten, want er komt natuurlijk meer uit Massachusetts dan in Mississippi, om wat van dat geld door te sluizen naar Mississippi. Om een bepaalde evenwicht te houden. Dus ze hebben een aanpassingsmechanisme dat Europa ontbeert. Want ze hebben maar heel klein... een federaal overheidje daar in Brussel.
Maar een paar procent, 2-3%
of zo. En dat is natuurlijk, daar kan je dat mechanisme niet hebben. Dat willen we ook niet, want een transferunie, dan begint iedereen te schreeuwen, dat kan niet.
Ja.
Dan gaat allemaal dat geld naar de Grieken toe, dat willen we natuurlijk niet. Dus we hebben geen politieke unie. Dus het zijn allemaal uiteenlopende economieën met geen aanpassingsmechanismes zoals je die zou willen hebben. En daarbij, en belangrijker, is het is geen politieke unie. Het is geen volk.
Nee.
Europeanen voelen niet iets gemeenschappelijks.
Er is geen één demos.
Nee, er is geen demos. Kijk, als er iets echt serieus in Oost-Groningen gaande is of Limburg, dan gaan de Nederlanders gaan zich daar sterk voor maken. Maar als er iets in Griekenland gebeurt of Portugal, dan denken ze dat is hun probleem.
Ja.
Dus we voelen ons niet gemeenschappelijk in die zin. En dus dat is ook één belangrijk argument geweest. Dat je houdt het nu, het is houtje touwtje, je houdt dat bij elkaar. Je ziet ook steeds weer dat we in een crisis terechtkomen. Nu gaat het eventjes goed, omdat we vrij eengezind zijn over Oekraïne en de steun daarvoor. Klimaat wordt al veel lastiger. Maar het hele eieren eten bij Europa is de as, zo kijken althans naar, zo beschrijf ik dat ook, is de as Frankrijk-Duitsland. Dat draait alles om. Dus zolang die as stevig is, dan blijft het wel draaien. Het afhaken van Engeland bracht veel onevenwichtigheid, zo zeker voor landen als Nederland. Maar je ziet al dat het steeds meer gaat kraken, omdat Frankrijk natuurlijk meer aan de zuidelijke landen is gehecht en de Duitsers meer aan de noordelijke landen. Dus dat kraakt. En iedereen, ja, als dat gaat breken, dus op een gegeven moment als Frankrijk allerlei problemen gaat krijgen waar de Duitsers voor moeten opdraaien. Dan is maar de vraag of dat gaat lukken. Zeker met de ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen die je nu in Duitsland ziet. Of je dat wel vol gaat houden.
Ja. En nog even terug te komen op de Verenigde Staten. Eigenlijk is dat dus ook geen optimaal valutagebied. Maar omdat ze op zijn minst een politieke unie zijn en toch grotendeels dezelfde cultuur delen, is het houdbaar. Maar als je gewoon puur kijkt naar die verschillende staten, die convergeren ook niet. Dus, nee. dus het is niet zo dat die arme staten langzaam zeker toetrekken richting de rijkere staten. Nee. Dus eigenlijk zou Amerika ook waarschijnlijk belang hebben om verschillende munten te hebben. Maar goed, het is in ieder geval een houdbaardere situatie dan, het is meer een optimaal valutagebied dan Europa dat
is. Maar het wordt wel steeds spannender daar, hè? Want je ziet natuurlijk die polarisatie zit ook daardoor.
Ja.
En moet je eens kijken, het zijn vooral de wat rijkere staten die democratisch zijn en de arme staten die republikein zijn. Dus dat begint ook enorm.
Ja, en Texas zie je die sterke neiging tot onafhankelijkheid natuurlijk ook. Dus misschien op termijn dat die Unie ook gaat afbrokkelen. Maar in Europa zijn die zorgen acuter, denk ik.
Ja.
Want de oplossing zou dan wat jou betreft zijn om met veel meer verschillende soorten munten te gaan werken in plaats van die eenheidsworst die uiteindelijk voor Nederland is die euro te goedkoop en voor Griekenland is die euro te duur momenteel. Dus je zou als Nederland dan het liefst je eigen munt hebben of zie je meer een constellatie waarin Nederland met een aantal andere landen een andere unie gaat vormen?
Nou, kijk, het gaat inderdaad over hoe bezie je de wereld en welk verhaal heb je voor de wereld? Hoe vertel je dat? En natuurlijk een gangbaar verhaal, een dominante verhaal, denk ik, van de afgelopen 40, 50 jaar, is dat de wereld steeds globaler wordt. Hè, dat we steeds meer afhankelijk van elkaar worden. En dan past daar ook in dat je toewerkt naar een UNO, een wereldmunt.
Ja.
En dat is natuurlijk ontzettend makkelijk als je overal dezelfde munt kan hebben.
Ik heb het hele weekend UNO gespeeld met mijn zoontje. Dus ik kan dat woord niet horen. Nee. Laten we het de UNO doen.
Zoiets, de UNO. Dat de euro ook maar een tussenstap is.
Ja.
In dat verhaal is dat een tussenstap naar de globalisering. Nou, je ziet dat er nu een ander verhaal opkomt. En dat is juist dat je, en dat is meer het verhaal van dat je gemeenschappen nodig hebt voor mensen om te kunnen floreren. En dat mensen ook zich moeten herkennen in die gemeenschap. En dat dus een wereldgemeenschap is op zich een mooi ideaal, maar voor onhaalbaar en ook niet waar je jezelf niet mee kan verbinden. Want je wil je ook verbinden met een wat meer lokale, regionale of wat dan ook gemeenschap. Wil je die lokale, meer overzichtelijke gemeenschappen gestalte geven, dan zal je ook moeten erkennen dat die zich op een manier kunnen manifesteren. En dan gaat even mijn hele werk erover van hoe kan dat dan? Hoe doe je dat dan? We hebben nu de idee van natiestaten. Dat zit ook onder druk. Dat je het collectief organiseert, grenzen trekt. Ja. En jij hoort erbij en jij niet. Dat principe. Maar ik vermoed dat, zo zie ik het eigenlijk, dat we dat ook steeds misschien wat loslaten. En dat we inderdaad meer gemeenschappen hebben waar mensen zich van nature bij aangesloten voelen. En dat die zich gaan ontwikkelen. En dan kun je dus ook gebruik maken van, en digitaal is dat steeds makkelijker, dat iedere gemeenschap zijn eigen munt heeft. Maar niet alleen dat, maar dat je ook munten hebt voor bepaalde activiteiten. Zeg, de carbon coin wordt er al over gesproken. Dat je dus maar een munt hebt, een culturele munt, die vooral voor culturele activiteiten is. En dat je naar een systeem komt van veel munten in plaats van minder munten. En met nu de transactiekosten minimaal zijn, wordt het ook steeds gemakkelijker om dat te doen. En dus dat je afstapt van dat monomane systeem dat we nu hebben met een centrale bank die gaat over die munten.
Dat is een heel verouderd concept inderdaad, ja.
Dat is het oude concept.
Want het gemak, dat was het argument in de propagandafilmpjes van de euro in de jaren 90 natuurlijk. Het zou allemaal heel erg makkelijk worden. En natuurlijk was het ook makkelijk in eerste instantie. En is het ook nog steeds wel makkelijk om wellicht één gedeelde munt te hebben. Maar we zien net zo goed dat een Deen of een Pool of iemand die geen euro gebruikt ook heel makkelijk over de grens kan betalen. Wordt direct omgewisseld.
Ik was laatst in Engeland en ik heb ook steeds met mijn telefoontje betaald.
Ja,
en
je hebt niet eens door dat je dan met de andere betaalt. Dus,
En dan kan je wel even een systeempje hebben dat je even kan rekenen. Ja. Want we denken toch liefst misschien nog wel in guldens, maar in ieder geval nu steeds meer in euro's.
Ja.
En dan heb je een beetje idee van is het duur of niet.
Ja, dus inderdaad, de technologie zorgt ervoor dat we eigenlijk heel makkelijk met verschillende munten zouden kunnen werken. De Uno hebben we eigenlijk al met de dollar. De dollar is natuurlijk wel de wereldmunt. Internationaal wordt die heel erg veel gebruikt.
Die heb je nodig.
Dus zo'n munt is wel prettig om te hebben. Nou is de vraag of dat dan de dollar moet blijven. Ik denk het niet. Ik denk dat uiteindelijk de dollar ook zal stoppen. Maar dat gaat langer duren dan de meeste mensen zouden wensen.
Ik heb altijd, zoals Keynes, zo altijd het idee gehad van een internationale munt. Die dan ook in het internationale verkeer zou fungeren.
Ja, het mandje.
En soms komen we daar vrij dichtbij. Maar dan betekent dat je niet afhankelijk bent van één land. Maar dan doe je dat gezamenlijk. Daar is veel voor te zeggen. Maar het is natuurlijk ook handig om een euro te hebben. Als je veel in Italië komt en dat je dus dat je kan zien van in euro's. Maar uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Als je gewoon digitaal betaalt, wat we steeds meer doen. En dan hier en daar wat met muntjes en papier. Dat is ook leuk trouwens. Maar het maakt allemaal steeds minder uit. Maar het maakt wel uit van hoe je een munt beheerst. En hoe je zorgt dat een munt circuleert. En daar gaat het nu om. Kijk, wat we altijd zeggen bij munten. Bij economen leren altijd dat een munt is een betaalmiddel. Maar ook een rekenmiddel. Je rekent ermee. Je kan bepalen hoeveel dingen waard zijn in die munt. En het is een oppotmiddel. Je kan je beslissingen om iets te consumeren kan je uitstellen. En dan hou je die munten of gewoon natuurlijk een rekening vast. Maar wat we nooit zeggen als economen, waar het steeds meer over gaat. Munten zijn ook een bindmiddel. Munten zijn ook bevorderen het vormen van een gemeenschap. Van groepen mensen die dezelfde munt gebruiken, hebben iets met elkaar gemeen. Hebben ook een zorg met elkaar gemeen, namelijk zorg voor die munt. Dus we eigenlijk komen steeds meer tot de realisatie dat de munt alles te maken heeft met gemeenschappen. En dat was ook het argument met de euro. Dat heb je ook al gezegd. We voeren de euro in, want dat brengt de Europese landen tezamen in een gemeenschap. Bevordert het gemeenschapsgevoel.
Ja, dat was het idee erachter, dat zou gaan gebeuren.
Niet echt gebeurd, maar want het werkt nu eerder als een splijtswam. Want dat is natuurlijk de schaduwzijde. Als het geen bindmiddel is, kan het weer als een splijtswam werken. Nou, dat is de euro in sterke mate. Heeft zo gefungeerd. Het scheidt de geesten. Het zorgt voor enorme spanningen. Maar in de goede zin van het woord, en daarom ben ik zelf ook een tijdje bezig geweest met de Gooise gulden, hier in het Gooi. Omdat je als je zo'n munt invoert, dan hebben we gezamenlijk daar de zorg voor. Dat betekent dat we moeten zorgen dat die munt circuleert, maar die circuleert vooral als we onderling handelen. Dus we kopen lokaal en we besteden het lokaal. Dus met de euro maakt het allemaal niet uit. Je kan het weet ik voor wat waar vandaan halen en dan daar uitgeven. Of je kan het daar verdienen en totaal op een andere plek uitgeven. Dat is allemaal, maakt niks uit. Maar met een Gooise gulden maakt het wel uit.
Ja, maar dat is toch juist het voordeel van het hebben van een munt. Als een munt overal wordt geaccepteerd, dan maakt het zo'n munt sterk. Bijvoorbeeld een Braziliaanse exporteur van vlees die ontvangt graag dollars, omdat die weten dat hij die weer in de toekomst ergens anders kan uitgeven, omdat ze redelijk hun waarde behouden. Het maakt hem toch niet uit dat precies het bindmiddel is daar. Hij wil gewoon een harde munt.
Maar voor mij, ik geef even een voorbeeld. Ik ging altijd winkelen bij de lokale buurtsuper, Jan Jogerius. Dat was mijn, ging ik iedere zaterdag naartoe. En dat was wel oneenig met mijn vrouw erover, want die ging altijd naar de grote supermarkt.
Ja.
En daar was ik tegen. En mijn punt was, ik geef mijn geld aan Jan. Want dan weet ik dat ergens goed terecht komt. Jan zorgt namelijk, had ook allemaal zorg voor oudere mensen waar hij dan spullen naartoe bracht. Ja, ja. Ik vind Jan een belangrijke aanwezigheid in onze lokale gemeenschap. Dus ik steun Jan. Kost mij wat extra. Maar ik geef mijn geld liever aan Jan uit dan aan een van de grote super met een hoofdkantoor in Zaandam met aandeelhouders in Amerika. Daar gaat mijn geld naartoe. En dat heb ik liever niet.
Maar daar heb je toch geen lokale munt voor nodig? Als je graag bij Jan wil kopen, koop je toch bij Jan?
Maar het stimuleert als ik wel een lokale munt heb. Want dan kan ik dat uitgeven bij Jan en niet bij de super. Maar de Jan heeft dan ook dan een prikkel om lokaal in te kopen. dus lokale producten daar in de schappen te hebben liggen. Dat heeft hij super niet. En dan stimuleer je eigenlijk op die manier een lokale economie.
Maar de mensen die lokaal willen kopen, die hebben al voldoende prikkel vanuit zichzelf om lokaal te kopen. Daar hebben ze geen lokale munt voor nodig, toch?
In hoeverre nou, die is dat prikkel die ontbreekt, want dat is kijk, als je er echt je best voor doet.
Want ze geven om de buurt. Dus ik heb ook voorkeur voor een lokale leverancier dan internationaal, omdat je daarmee in de buurt investeert feitelijk. Maar daar heb ik geen munt voor nodig.
Nou, de munt stimuleert het. Ja, want dan ga ik kijken van, want dan ga ik kijken wie. En ik had ook een hele. Dat met kinderen die het moeilijk hebben, die kunnen dan die munten krijgen. Je had een heel systeem daarvoor bedacht. Mensen schulden. Je kan er allerlei dingen mee doen. Dat je bijvoorbeeld als jij in een kinderbudget hebt, dan kan je dat geld nemen. En die krijg je dat op je pasje. En dan ga je naar bepaalde leveranciers die daar afspraken over hebben. Die je dan ook jouw reductie geven. Dus wat je zorgt eigenlijk dat je een soort lokaal netwerk hebt. En heel belangrijk dat mensen elkaar leren kennen. Dat mensen ook baat hebben om bij die dan hun geld uit te geven.
Maar de meeste lokale munten zijn niet echt een succes. Hè?
Nee.
Hoe komt dat dan?
Nou, dat heeft te maken met die gemeenschap. Hoe sterker de gemeenschap, hoe meer kans die munt heeft. Maar het probleem is natuurlijk dat als jij zo'n munt invoert, om te zorgen dat mensen hem gebruiken.
Ja, maar de Gooise Gulden bijvoorbeeld, die heeft het daglicht niet kunnen zien. Was daar de reden voor?
Nou, ik zat in een liberaal college en de liberalen die hebben dat gedwarsboomd. Ik denk ook niet dat ze. Bij hun leeft dat allemaal niet zo. Kijk, zij zijn meer van dat globale verhaal. Van we moeten globaal innovatie en
Maar liberaal zou moeten denken van joh, als je als burger autonoom wil zijn en je wil je eigen geld kunnen printen en kunnen gebruiken, dan zou je dat als liberaal eigenlijk moeten toejuichen.
Ja, dacht ik ook. Maar het is me niet gelukt om dat los te krijgen. Men zat er argwanend tegenover. Wat natuurlijk ook niet helpt is dat de centrale bank natuurlijk daar ook allemaal bepaalde perken aan stelt. Je kan maar heel beperkt daarmee gaan betalen. En je mag niet hun betaalmiddel gaan verdringen. Dus het is ook, je moet ook wel hendig opereren. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hoe zorg je dat die gemeenschap dit gaat omarmen?
Ja.
En toen ik wethouder was, had ik natuurlijk ook de overheid die dan daar belangen bij kon hebben. En we gingen voor parkeergeld zou je met die munten kunnen betalen. En als je dat deed, kreeg je korting. Dat betekent dat lokale mensen minder voor parkeergeld
betalen
dan buitenstaanders. Dus je krijgt een soort voordeel om erbij te horen, zo gezegd.
Maar het is grappig dat de SP, jij bent SP-lid, we hebben natuurlijk maar hier Alkaya gehad, Renske Leijten. Ik ken best wel wat SP'ers heel kritisch zijn over de euro, die pro-eigen initiatief zijn. En die dan vaak met de VVD in de clinch liggen, terwijl de VVD zogenaamd er voor de vrije markt zou zijn. Maar eigenlijk toch vooral de belangen dient van de grote internationale partijen.
Dat blijkt dan, ja.
Dus het is eigenlijk een soort van nep-liberalisme wat ze aanhangen.
Ja, ik denk ook bij goede liberalen kan ik het heel goed vinden. Zijn we het eigenlijk ook redelijk gauw eens. Maar het blijkt natuurlijk dat heel veel van de liberalen het vooral zich engageren met het grootbedrijf.
Ja. En de euro wordt dan vaak gezien als goed voor het land. Niet alleen vanwege het gemak, maar als je dan de rapporten van het CPB erbij pakt, hebben ze het ook vaak over, kijk naar hoe de economie gegroeid is in Nederland. En kijk naar het handelsvolume. Maar ik heb daar ook vaak met anderen over gesproken. Maar het lijkt erop dat het vooral de exporterende grootbedrijven zijn die inderdaad profijt hebben gehad de afgelopen jaren van een te goedkope munt. Daar waar de gewone burger er in koopkracht relatief op achteruit gegaan is. Ten opzichte van de situatie als dat hij nog steeds de harde gulden had gehad. Dus ook voor de gemiddelde SP'er, of de SP die vertegenwoordigt natuurlijk toch vaak de kleine man, om maar zo te zeggen. Ja. De kleine man had baat gehad bij een andere munt en bij het stoppen met de euro. Maar dat SP krijgt het niet voldoende voor elkaar om die boodschap om die boodschap te vertellen. Hoe kan dat?
Op een manier is het toch dat ik ben het ermee, zoals je het schetst, helemaal terecht, dat de kracht van Nederland is midden- en kleinbedrijf.
Ja.
Maar op een manier zitten we, en dat is ook een soort angst, vast aan het grootbedrijf. Dat grootbedrijf dacht dat ze belang hadden bij die euro. Dat is ook maar de vraag. Want Philips heeft er niet voor niets het loodje gelegd. Philips had een enorm voordeel, omdat ze wist hoe met die valuta, verschillende valuta gebieden om te gaan. Ja, dat is een enorm voordeel ten aanzien van Sony en Samsung en dat soort bedrijven. En dat zijn ze helemaal kwijtgeraakt toen die euro ingevoerd werd. En toen werd alles gelijk getrokken. En toen konden die buitenstaanders konden daar heel makkelijk van profiteren.
En die grote bedrijven zoals Philips, die konden in die gulden periode ook gewoon prima exporteren. En in de jaren 90 was Hosanna in Nederland. Ja. En ik denk juist een sterke munt maakt je scherper en innovatiever als bedrijf. Omdat je weet dat je moet concurreren met andere bedrijven in andere landen die misschien een goedkopere munt hebben.
Dat verhaal is nog niet goed verteld. Hoe zij eigenlijk zich hebben verkeken op die euro. En dat ze daardoor eigenlijk op die manier eigenlijk de buitenlandse concurrentie binnenlieten.
Ja, en niet-eurolanden zijn ook hartstikke hard gegroeid hè, de afgelopen jaren. Ook. Dus Denemarken, Polen, die hebben geen euro, die groeien net zo hard. Dus, ja. Of harder. Dus al die argumenten kun je heel makkelijk eigenlijk pareren. Maar ja, toch zijn ze hardnekkig.
Ja, maar goed, dat is een beeld. Hè. Maar het gaat eigenlijk voor mij meer om de maatschappelijke visie die we hebben. Van wat voor een wereld willen wij beleven? Wat is een goede samenleving? Wat is een goed leven? Volgens mij moet het daar voor over gaan. En we zijn in de afgelopen 50 jaar zeer geïnstrumentaliseerd in onze manier van denken. Dus we denken, een munt, dat is een goed instrument. 1 euro is een goed instrument om Europa bij elkaar te krijgen, om de economie te stimuleren. Maar uiteindelijk komen we erachter dat het daar niet om gaat. Dus het is ook, maar goed, daar zijn steeds meer mensen natuurlijk mee bezig, om andere kijk te hebben over waar het nu eigenlijk om gaat.
In het leven,
Wat goed is.
Laten we dat zeker benoemen. Maar ik heb nog een paar andere vragen. Hoe kijk je naar die flexibiliseringsopties van de euro? Zoals bijvoorbeeld André ten Dam, die ken ik ook. Je krijgt de groeten van hem. Hier ook was de gast geweest. Die heeft die Matteo Solution uitgewerkt. Ja. Ik ken nog een aantal andere mensen die bezig zijn met dat soort opties. Zou dat voor jou nog een weg voorwaarts kunnen zijn om die euro te flexibiliseren? Dat je uiteindelijk wel hetzelfde betaalmiddel hebt, maar dat landen separaat hun eigen rentebeleid kunnen voeren en aanpasbare wisselkoersen kunnen hebben.
Ja, dat vind ik slimme oplossingen. En het zou best zijn dat ze een verbetering zijn, maar dan blijf je nog bezig met het sleutelen in het instrumentarium. En dus dan ga je wat elementen toevoegen, wat wegnemen, maar je blijft bezig met het mechanisme en daarmee verander je fundamenteel niets. Ik denk wel dat zo'n oplossing meer recht doet aan de verschillen in Europa. Dus dat is goed. Maar ik denk dat we, en zullen we ook wel toe gedwongen om ook wat radicaler te denken. En ook wat naar manieren, oplossingen, praktijken te denken die uiteindelijk ten goede komen van wat ik dan een goede samenleving noem.
Ja. De wisselkoers toen wij de euro ingingen. Ik heb er ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik heb steeds meer mensen die ook mij verteld hebben of die destijds al publiekelijk hebben gezegd dat we voor een te lage prijs zijn ingestapt. De gulden had eigenlijk iets van 13% moeten worden opgewaardeerd alvorens we erin gingen. Tegelijkertijd wordt het door de veel mainstream media en economen ontkend dat het niet uitmaakt. Maar zijn wij voor een te lage prijs ingestapt of heb je daar verder geen mening?
Nou, dat leek me wel zo. Daar ben ik ook wel econoom genoeg te zeggen dat zich dan langzamerhand zo aanpast. En dat je het in eerste instantie de consumenten wel de dupe ervan waren.
Ja, met hogere inflatie ten opzichte van andere landen in de eerste jaren.
Jazeker, dat is de consequentie daarvan. Je betaalt altijd een prijs. Er is geen free lunch, zoals de economen zeggen. Dus ergens, als je het ergens denkt een voordeel te halen, dan komt het later ook wel weer terug. Dus dat geldt hier ook. Kijk, Nederlands denken dat ze enorm kunnen profiteren van die euro door enorme handel te ontwikkelen met bijvoorbeeld Griekenland. Maar uiteindelijk gaat blijken dat je al die spullen verkocht hebt zonder dat je daar eigenlijk geld voor terugkrijgt. Omdat je dan allemaal tegoeden opbouwt. Ja. Die op een gegeven moment gaan die verdampen.
En die zitten nu allemaal bij pensioenfondsen, bij banken, bij centrale banken. Moeten wij in de toekomst een enorme afschrijving tegemoet gaan zien dan? En is dat iets waar de gemiddelde pensionado of de werkende nu zich zorgen over zou moeten maken?
Ja, uiteindelijk dat is onvermijdelijk dat op een gegeven moment krijg je een grote, hè, dat zoals ik zeg, die te goede verband dampen. En dat betekent dat onder andere pensioenfondsen dat moeten gaan afschrijven. Dus ja, uiteindelijk betaal je daar de prijs voor. Je wordt niet gratis rijk. En op dit ogenblik zussen we ons in slaap door dat we ongelooflijk goed verkopen aan de Grieken en de Spanjaarden. En zij kopen minder van ons. Dus er zijn enorme overschotten met die landen. Dat gaat op scherp zich keren. De Chinezen hebben hetzelfde probleem natuurlijk. Dat ze veel meer aan de Amerikanen verkopen dan dat de Amerikanen van hun.
Ja. Het is een bedrijf die bij wijze van spreken alles op lening verkoopt aan een consument.
En dan krijg je de aanpassing doordat de valuta minder waard wordt. Of dat de inflatie daar hoger wordt of wat dan ook. Maar uiteindelijk betaal je daar de prijs voor.
Want wij slaan onszelf vaak op de borst met ons fantastische pensioensysteem. Maar als ik jou zo goed beluister, is dat eigenlijk een tikkende tijdbom. Daar zit heel veel papieren welvaart in, wat we uiteindelijk moeten gaan afschrijven.
En dat zit natuurlijk. Maar goed, we weten ook dat een financieel systeem waar we in zitten altijd fragiel is, zoals we dat zeggen. Dus geneigd is naar van de ene crisis naar de andere loopt. De grote vraag is altijd wanneer. Die kunnen we niet voorspellen. Dat het gebeurt wel. Maar wanneer niet, dan zouden we natuurlijk allemaal heel rijk zijn als we dat konden.
Ja, want je had een weddenschap destijds met Sylvester Eifinger, toch?
Ja, die verlies ik. Uiteindelijk krijg ik wel gelijk, omdat het probleem is altijd wanneer. Dat kunnen we niet bepalen. Want dat is van zoveel factoren afhankelijk. Maar dat die euro gaat vallen, dat is op zich niet zo'n verpletterende voorspelling. Daar kan je zeker van zijn dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. De vraag is alleen wanneer.
Ja.
Dat heeft me wel verrast hoe robuust dat is. Maar dat geldt ook voor. Maar als het gaat gebeuren, dan krijg je dit waar we het over hebben. Die enorme afschrijvingen. Want dan gaan landen kunnen zich niet meer aan onttrekken. Aan die enorme tegoeden. Dan moet er op een manier afgerekend gaan worden. En dan zullen er enorm veel bijgesteld moeten worden. Ja.
En hoe langer we wachten, hoe groter die pijn zal zijn ook.
Dat kan, ja. Dat is als zich die aanpassingen op andere manieren plaatsvinden. Dan zal die pijn op een moment in een beperkte tijd toegediend worden.
Ja, of we zouden gewoon heel veel nu op vakantie moeten gaan naar Griekenland en Spanje. Dat doen we eigenlijk al. Maar we zouden nog meer producten en diensten moeten afnemen daar om het gelijk te trekken.
Ja, dat is dan de manier. Maar dat gaat niet lukken. We voeren op dit moment te veel uit.
Dus de kijkers moeten massaal aan de olijfolie na deze uitzending. Ja. Een beetje.
Die is wel heel duur op het ogenblik.
Ja, dat is helemaal goed, toch?
Ja.
Ik heb trouwens binnenkort een interview met Sylvester Eifinger.
Oh ja,
heb je nog een vraag die ik aan hem moet stellen?
Ik ben benieuwd hoe hij nu naar deze situatie kijkt.
Ja.
En of hij erg afwijkt van de mijne. Hij zit natuurlijk in allerlei gezelschappen. Waar die ook een mening moet hebben. Maar we hebben altijd discussie hierover gehad.
Ja.
Hij ziet het wat anders dan ik.
Hey, en crypto-munten, we hebben natuurlijk allebei dan een voorliefde voor een verscheidenheid aan munten. En laten mensen toch vooral dan met elkaar tot nieuwe munten komen. Technologie helpt ons daarbij. Blockchain-technologie of decentrale grootboeken kunnen die systemen misschien nog robuuster maken. Hoe kijk je naar die ontwikkeling?
Nou, het heeft natuurlijk veel kinderziektes nog. Kijk, nu is het vooral een speculatieve activiteit. Waar je veel geld kan verdienen, maar ook heel veel geld in kwijt kan raken. En omdat die munt natuurlijk zo fluctueert in waarde, is het natuurlijk niet een betrouwbaar betaalmiddel. Want ene keer kun je er van alles nog wat mee krijgen en vervolgens bijna niks meer. Dus dat is geen betrouwbaar betaalmiddel. Ik vind het wel interessant, want dit zal leiden tot andere munten. Facebook was er al mee bezig geweest, maar dat je krijgt geld, krijg je andere munten die digitaal gaan functioneren. Je moet alleen nog slimme manieren vinden om dat te doen. Maar ik weet, jongens in Delft zijn er ook mee bezig, dat je dus eigenlijk allerlei soorten munten krijgt. En dan wordt het natuurlijk heel lastig voor centrale banken, van hoe ga je dat dan doen? Want wat is hun rol dan nog?
Ja, nou, ze willen met hun eigen digitale munt komen, de CBDC. Ja. En waar behoorlijk wat scepties over is in de samenleving. Ja. Hoe kijk je naar de CBDC?
Nou, ook gemengd, maar ik vind er wel positieve kanten in zitten. Want uiteindelijk ga je het hele betalingsfuncties bij banken weghalen. En dan krijgen we rekening bij de centrale bank. En daar gaat het belangrijke vertalingsverkeer loopt dan. En dan betekent ook dat dat hele idiote gedoe van die witwascontrole, waar banken zich nu mee bezighouden, waardoor het betalingsverkeer erg steeds problematischer wordt. Ik ben al vier maanden bezig om een rekening te openen voor een stichting.
Ja, nou, ik ken dat probleem, maar dat is toch gek als je dan de overheid komt met belachelijke witwaswetgeving waar banken aan moeten voldoen. En dus voldoen ze eraan, ook om boetes te voorkomen. Dus eigenlijk de overheid die breekt het been en volgens biedt ze een rolstoel aan in de vorm van een CBDC. De overheid kan toch ook zeggen, joh, we gaan die banken niet meer zo lastig vallen. En dan is dat probleem opgelost en dan hoef je er ook geen CBDC naast te zetten. De overheid creëert een oplossing voor het probleem wat ze zelf heeft gemaakt.
Ik had laatst een rapport van de Nederlandse Bank. Dat er nu meer mensen bezig zijn met het opsporen van witwaspraktijken bij banken dan we het hele politiekorps bij elkaar van Nederland. En dat het eigenlijk bijna niks oplevert. Nee. Er worden bijna geen dieven gepakt, om het zo te zeggen. Dus het is een waanzinnige operatie waar enorm veel mensen enorm veel last van hebben. De kosten worden opgejaagd die de banken zelf moeten ophoesten. Dus dat betekent uiteindelijk dat de gebruiker betaalt. Want het is dus in die zin is digitale munt wel een oplossing voor dat probleem. En het haalt ook, wat natuurlijk ook niet meer klopt, dat die banken een enorm privilege hadden om geld te kunnen creëren. Waar ze enorm veel geld mee verdienden. Waar ze ook daardoor speculatieve activiteiten konden ontwikkelen. Ja, alleen maar omdat ze een publiek voorrecht hadden dat wij het collectief hen verleent.
Maar ja, dan zou je die CBDC ook als een voorwaardig alternatief moeten neerzetten dat je mee kunt sparen. Nu is het natuurlijk neergezet als een tool waar je mee kunt betalen, maar je kunt er niet mee sparen. Dus de bankenlobby heeft alsnog genoeg macht gehad om ervoor te zorgen dat wat geïntroduceerd wordt straks dermate klein is dat het de banken niet in de weg gaat zitten.
Ja, precies. Dat is dus het hele strijd op dit moment.
En dan nog om af te ronden wat meer over de humane economie, jouw specialiteit. Je had er een aantal hele mooie anekdotes over ook op het evenement van Brecht. Je gaf er net al even aan, we moeten meer naar een samenleving waarbij we op een andere manier eigenlijk met elkaar omgaan. Waarbij we ook niet-financiële waardes, denk ik, meer in het achterhoofd moeten hebben. Kun je wat meer informatie geven over je vakgebied?
Ja, het punt is natuurlijk dat we hebben nu heel veel gepraat over geld. Het geldsysteem, over markt, over overheden. Maar denk eens even, als je hier naar luistert of naar kijkt, aan je eigen leven. Hoeveel heeft jouw leven, wat je dagelijks doet, te maken met dat waar we nu over gesproken hebben? Ik, en voor jou misschien ook, omdat ik natuurlijk veel over nadenk, maar in mijn dagelijks handelen heb ik er bijna niks mee te maken.
Nee.
Gewoon vanochtend heb ik mijn hond uitgelaten, gesprek gehad met mijn vrouw, ik ben hier naartoe gegaan, ik zit met jou te praten. Dat is allemaal zonder dat er enig geld mee gemoeid is. Ik heb allemaal zinvolle interacties gehad al deze dag. Ik heb een kop koffie van jullie gekregen. Dat is de gangbare economie, zou ik zeggen. En die is puur relationeel. Dat je je verhoudt tot mensen en dat je probeert goede dingen te doen met elkaar. Kennis te ontwikkelen zoals we dat nu doen. Te delen ook. Dat vind ik goed. Dat vind ik belangrijk dat dat gebeurt. Ik vind het ook goed dat jij dat doet. Dat je op die manier kennis ophaalt. En deelt met anderen. En ik vind het goed dat ik een goede relatie heb thuis. Dat ik een thuis heb. Waar het gezellig is. Waar we elkaar steunen. Waar we liefst ook wat liefde is.
Ja, harmonie.
Harmonie. Dat ik een tuin heb waar het bloeit en groeit. Uiteindelijk zijn we daarom op gericht. Ik gebruik graag het verschil tussen huis en thuis. We hebben allemaal een huis nodig. Daar kunnen we economen veel over zeggen. Over de prijs daarvan. Maar een huis is natuurlijk ook alleen maar een middel. Want een huis hebben we nodig om een thuis te realiseren. Nou, over een huis valt veel te zeggen. Over een thuis blijven economen erg stil. Terwijl het daarom gaat. Dus ik zeg, dus de, Dus we laten achterwege waar het uiteindelijk om gaat. Namelijk het creëren van een goed thuis. Dat geldt ook voor een gemeenschap. Voor een goede samenleving, dat we goed met elkaar omgaan, dat we elkaar begrijpen, dat we dingen delen, samen vieren, plezier hebben, maar ook goede dingen doen met elkaar. En dat is natuurlijk wat je van de oude Grieken leert, hè, dat we gericht zijn op het goede. En het benoemen van het goede, voor mij gaat het daar nu om. Daar schrijf ik ook boeken over, van wat is dat goede dan? En waarin worden we echt gelukkig? Gelukkig kunnen we van een biertje en een beetje lol maken. Maar echt plezier, echt geluk ontstaat doordat we de goede dingen doen. Heel goed met onze kinderen omgaan. Dat zij een beetje goed terechtkomen. Goed met mijn werk omgaan. Dat ik echt op een zinvolle manier bezig ben. Dat ik ook iets bijdraag aan het grote geheel. Dat geeft enorm veel voldoening. Voor mij is dit geeft voldoening. Hè? Na te denken over hoe zit de wereld in elkaar. Dat met jou te delen. Ja. Merken dat we iets gemeenschappelijk hebben. Dat geeft mij enorm veel vreugde. Dat zijn de goede dingen waar we mee bezig zijn. Ieder op zich, op zijn manier. Nou, dat noem ik de humane economie. De humane economie, dat zijn andere economieën dan geldeconomieën. Andere economieën dan waar je mee bezig bent als je in een organisatie zit. Maar eigenlijk ben je voor het grootste deel van je leven bezig. Proberen zinvolle relaties te ontwikkelen. Dat kost heel veel. Vriendschappen neem ik als voorbeeld. Ga niet vanzelf. Dat kost inspanning, tijd, dingen moet je voor opzij zetten. Wat veel economen zeggen, dat is economisch, want dat gaat...
Ja, tijd is geld.
Tijd is geld. Maar je moet er ook wel wat voor over hebben. En dat maakt goede vriendschappen, die zeer waardevol zijn. Dus in die zin is een vriendschap net als een ijskast. Het kost veel en het is goed voor van alles. Maar op een manier laten we, als economen gaan we wel naar die ijskast kijken... Dan gaan we dat wel tellen en toevoegen. En dat kost zoveel. En dat is die prijs. En vriendschappen, dat heeft geen prijs. Dat laten we dan maar even buiten beschouwen. Ik zeg wel even. Vriendschappen is toch, lijkt me toch wel iets belangrijker dan die ijskast. Als het erop aankomt. Net zo goed, dat thuis is belangrijker. Mijn huis. En mijn huis kan in vlammen opgaan. Maar dat is niet minder erg dan als mijn vrouw de sloten op de deur vervangt.
Maar probeer je in jouw vakgebied ook een prijs te plakken op dat soort dingen? Of juist,
nee,
juist bewust niet?
Juist niet, want je moet, want dat werkt niet.
Nee.
En dat betekent, dan kom je in een hele andere realiteit terecht. En dat is het voorbeeld waar jij mij aan herinnerde. Om het maar even concreet te maken. Ik werd op een gegeven moment geconfronteerd, dat was een paar weken geleden, met de situatie op zaterdagochtend... moest ik college geven, wat ik heel graag doe. Maar er was ook, bleek een kinderpartijtje van mijn kleindochter die 1 jaar zou zijn. Nou, kinderpartijtjes vind ik helemaal niet leuk. Ik weet niet wat ik daar moet zoeken. Ik weet ook wel, maar het is chaos en al die kinderen en komt tot niks. Dus ik geef liever college. Daarbij word ik ook betaald voor het college. Dus spreken met een economenvriend, dan is de beslissing duidelijk. Preferenties, kosten en baten. Ik ga college geven. Dat was duidelijk. En toen had ik datzelfde, legde ik een beetje voor, dat voor bij een groep voetballen in een voetbalvereniging. En zij vertelde dat dilemma dat ik had. En eentje van hen sloeg de schouder om me heen en zegt, ah joh, je weet toch wel wat je moet doen. Ik zei, nou dat partijtje. En toen begon iedereen te lachen. Dus die had een andere mening. Maar ik had nog vast besloten om naar dat college te geven. Want dat doe ik toch veel liever. Totdat ik het moment benaderde dat ik dat aan mijn vrouw moest vertellen. En ik wist dat dat lastig zou worden. Dus op een gegeven moment, terwijl we in de keuken stonden, zei ik van... trouwens, ik kan niet mee naar het partijtje, want ik moet college geven. Zij keek me aan. En ik ken het natuurlijk goed met zo van, hoe durf je? En ze zei, oh... Dus ik dacht, oké, ja. Ik maakte een kopje koffie, ging met haar koffie drinken en zei, maar is het oké dat ik dat doe? En toen heb ik ontdekt wat dat voor haar betekende. Nou, ik heb herinnerd dat ik een grote egoïst was en niets van die naart. Kijk, en dat is nu, dat is de humane economie. Daar kom ik tot afwegingen. Daar kan ik geen calculatie van maken. Ik kan niet zeggen, die relatie met mijn vrouw is 100. Werkt niet.
Nee.
Ik moet een weging gaan maken. En dat is typisch in de humane economie. En als je dat eenmaal hoort, dan weet je dat je daar voortdurend mee bezig bent. Ik had ook voor deze afspraak, had ik eigenlijk een andere afspraak. En ik heb een afweging gemaakt. En gezegd, nou, ik vind dit belangrijker, dus ik doe dit. Dat doen wij voortdurend. En dat is niet een kwestie van de rationele calculatie, maar afweging van waarde. Wat vind ik belangrijk? En dat is, we noemen dat praktische wijsheid, met een mooie woord, phronesis. En dat is eigenlijk wat kenmerkend is voor alle praktijken, zoals bij thuis, ik geef nu een voorbeeld van thuis, maar met vrienden, met clubs, met we zijn eigenlijk voortdurend met allerlei interacties bezig, waar geld niet echt mee gemoeid is, niet de hoofdtoon voert, maar het gaat dan over relaties, over verantwoordelijkheden, over rechten die je hebt. Maar het gaat ook over gezelligheid, over samen muziek maken, samen sporten. Alle dingen die eigenlijk belangrijk zijn in ons leven, die niet in die geldeconomie gerealiseerd kunnen worden. Dat is mijn punt eigenlijk, dat je in die geldeconomie, die waar je gaat tellen, dat je daar veel instrumenten kan realiseren, dingen die je nodig hebt, maar niet de wezenlijke, waar het wezenlijk om draait. Dus in de humane economie realiseer je de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Daar heb je natuurlijk al die spullen voor nodig.
Ja.
Auto's en computers en huizen en voedsel en noem maar op. Dat is natuurlijk heel belangrijk en dat is ook goed dat dat allemaal zo werkt. Maar dat blijft instrumenteel ondergeschikt aan waar het eigenlijk om draait. Dus als je dat nou centraal stelt, dan komen we terug op die munt. Dan moeten we denken aan manieren waarop die gemeenschappen, die humane economie, tot bloei kunnen komen. Dan ga je heel anders denken. Want dan ga je bijvoorbeeld denken aan coöperaties. Want die zijn goed om mensen bij elkaar te brengen. Dan ga je denken aan lokale munten. Want dat is goed om mensen weer met elkaar in contact te brengen. En dat ze weer met elkaar belangstelling voor elkaar hebben. En met elkaar praten, dingen delen. Dat maakt voor een beter leven. Dat je ook met elkaar van weet wat op jouw tafel, op je tafel komt te staan. Dat heeft hij. Dat komt bij hem vandaan. Die groente of dat vlees of wat dan ook. Dat een verhaal heeft. En dan krijg je een hele
meer
andere.
Meer de kleinschaligheid, meer de lokale economie stimuleren. Maar tegelijkertijd zien we dat de weg voorwaarts nu, althans als we de boven ons gestelde mogen geloven, is juist meer politieke integratie, meer eurobonds, of het nou om Oekraïne gaat, ja, of klimaat. Dus er lijkt een soort van richting te zijn van meer centralisatie, meer collectiviteit, terwijl eigenlijk de weg zou moeten zijn, nee, ja, laten we juist meer.
En dat is een kwestie van verbeelding.
Dat gaat leiden tot een soort van.
Ja, maar dat is ook een hele andere. Maar goed, diezelfde omslag hebben we eerder meegemaakt in de jaren 30 en nog in de eeuw daarvoor, dat we anders zijn gaan denken. En plotseling zijn we gaan denken over systemen, mechanismes. Daarvoor hadden we dat idee helemaal niet. En dan hadden we over instrumenten van munten en zo. En wat ik denk, die humane economie probeert weer een andere verbeelding tot leven te brengen. Waarbij je erg bewust bent, en eigenlijk is het ook niet zo ingewikkeld, want je hoeft alleen maar om je heen te kijken en een beetje, wat heb je vanochtend gedaan en wat doe je vanavond en wat ga je morgen doen? Dat je beseft dat je eigenlijk het meeste van je werk is relationeel. Met je vrouw het goed hebben, met je kinderen, met je vrienden, met je collega's. Daar ben je mee bezig. En dat is geen geldeconomie. Lans Bovenberg heeft dat inzicht ook gekregen, dat het gaat over relaties. Het valt me eigenlijk op, zit ik nu te denken. Ik ben met heel project bezig met bankiers. En met hun te denken over wat is hun ideale wereld. Waarin zouden ze het liefst opereren. En het fascinerende is, ze hebben bijna niet over geld, maar ze hebben het altijd over relaties. Ze willen in relatie staan met ander, met de ondernemer. En dat willen zij tot bloei brengen.
Maar dat is ook het verlangen toch, Arjen. Dat je, als je met elkaar praat, dat je eigenlijk het altijd tot de conclusie komt dat je heel veel met elkaar gemeen hebt. Je streeft allemaal een veilige, mooie thuissituatie naar. Je wil vriendschap, liefde, een gezin. Uiteindelijk wil iedereen dat, universeel.
Ja.
En de een wat meer focus op het een en het ander wat meer focus op het ander. Maar we hebben zoveel wat ons verbindt. Maar als je dan nu kijkt naar de wereld, je slaat de krant over. Hoeveel oorlogen er zijn, problemen. Terwijl het uiteindelijk allemaal zo zinloos en niet nodig is, omdat we zoveel met elkaar gemeen hebben. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat wat we nu bespreken, dat wat meer uiteindelijk tot uiting komt in de samenleving?
Nou ja, ik ben natuurlijk een intellectueel. Ik geloof erg sterk in de macht van de ideeën en macht van de verbeelding. En dat is wat mijn bijdrage is, en die van jou denk ik ook, om bij te dragen aan een verbeelding die weer recht doet aan wat een goed leven is en een goede samenleving is. En dat we daarop gericht zijn. Ik heb eerder gesproken over een ideologie. En daar bots je natuurlijk mee. Je hebt een ideologie waar mensen heel sterk geleerd hebben. En op een gegeven moment ook niet beter weten om in systemen te denken. Economie, geld, overheid. En dan zitten ze. En ik zeg maar, dat is niet het leven wat jij hebt. Jij leeft in een economie die totaal anders is. Om het maar even benoemen, ik heb in mijn leven, en dat heb jij waarschijnlijk ook, ik heb een hotel gerund, een restaurant, een taxibedrijf, kinderverdagbedrijf, een tour operator. Wat bedoel ik nou? Ik ben vader geweest.
Ja, ja.
Ik heb mijn kinderen rondgereden waar andere mensen voor betaald worden. Ik heb maaltijden bereid waar andere mensen voor betaald krijgen. Ik heb ze naar bed gebracht waar andere mensen voor betaald krijgen. Nou, dan ga maar zo door. En het idiote van die economie is dat ik daar niet voor betaald krijg. Voor al die activiteiten. En sterker nog, ik moet er zelf voor betalen. Ik krijg zelfs nou van een paar kinderen heb ik geen dankje gekregen. Eentje wel, maar bedankt daarvoor. Dus ik heb al die dingen gedaan waar je anders voor betaald wordt. En ik heb dat met liefde gedaan. Met overtuiging heb gedaan. Want daardoor kon ik vader zijn. Daarvoor kon ik een thuis hebben. Daarvoor heb ik gemeenschap. Een gevoel ergens bij te horen. Ik ben verbonden met andere mensen. Het heeft me heel veel opgeleverd. Nou, en dat is wat ik in de geldeconomie niet kan. Daar heb ik ontzettend veel zogenaamde vrienden gemaakt. Die ik allemaal weer kwijt ben.
Ja.
Zo gaat dat in die geldeconomie. Dus het is wel heel nuttig. En soms ook wel heel leuk. Maar
het is te groot gemaakt.
Het is te groot gemaakt. En dus zeg ik van, en verbeeld je nou even waar het om gaat. En daarom wil ik je even trekken in die humane praktijken waar we dagelijks mee bezig zijn. Dus ook deze, praten, ja. Nadenken, lezen, dat hoort ook allemaal bij. En dat daar het wezenlijke zich plaatsvindt, daarmee wil ik niet het andere bagatelliseren. Maar ik wil eigenlijk zeggen van waar gaat het eigenlijk om? En dan komen we erachter dat het gaat om wat ik noem de humane economie.
Nou, dank voor deze mooie inzichten, Arjo. Fijn dat we het gesprek weer konden voeren.
Ja, mijn dank
misschien
ook aan jou.
Over een paar jaar nog een keertje.
Gaan we door. Ja,
okay. Dankjewel.
Ja.